En er wordt genoemd de stam van Manasse. Maar Manasse is al van Jozef. Zodat de naam van Jozef, de stam van Jozef, als er staat de stam van Jozef, betekent het niet Efraïm en Manasse, maar betekent het alleen nog maar Jozef. Omdat de naam van Manasse al eerder genoemd was. Heb je dat? Of is dat zo snel op de late avond niet meer te volgen? Als er dus staat de stam van Jozef, wil zeggen de stam van Efraïm. En niet meer die van Manasse. Die is ook uit Jozef, maar die was al apart genoemd. Dus die zit daar niet meer bij in. U mist dus niet de stam van Efraïm. Nou, natuurlijk, zo gaan we. Ik denk, nou wacht ik even, dan roept er wel iemand iets. Natuurlijk, u mist de stam van Dan. Ja, dat klopt. Maar ik heb net al gezegd, je mist altijd één, want er zijn nou eenmaal 13 stammen, dus er is er altijd één zoek. Niettemin zijn ze compleet. Het is trouwens een leuk verhaal, maar het heeft zo weinig met Daniel 9 te maken. Het is een leuk verhaal. In mijn boekenkast heeft één boek een ereplaats, er zijn er nog een paar, maar één heeft een ereplaats. Het boek heet The 13th Tribe, de 13e stam. Dat is een Joods boek. En dat gaat over Joden die christenen geworden zijn. Want onder de Joden noemt men christenen uit de Joden de 13e stam van Israël. Spottend. Zo van zijn Israëlieten, maar dat kan. Wij zijn Israëls 12 stammen en deze categorie hoort er niet bij. En dat is een misverstand, want Israël heeft 13 stammen. Maar het eigenaardige is, let op, men gelooft dit niet, wat ik nu zeg. Dus hoe ze aan die term komen, weet ik niet. Maar de 13e stam van Israël is de stam van Efraïm, officieel, letterlijk. Kan niet missen. Want Manasse was de oudste zoon van Jozef. De stam van Jozef zou dus de stam van Manasse geweest zijn, om zo te zeggen. Maar de andere zoon van Jozef werd ook een stam. En dus werd hij de 13e stam van Israël. En de aardigheid is dat volgens de Bijbel het christendom, de gemeente namelijk, voortkomt uit, dan wel gebaseerd is op, dus hetzelfde, voortkomt uit Efraïm, de 13e stam van Israël. Dat geloven de Joden niet, christenen meestal ook niet trouwens, doet er nou verder niet toe, maar de Joden noemen het de 13e stam. En ik ben er stellig van overtuigd, welke stam in de opsomming ook ontbreekt in de Bijbel, er ontbreekt er namelijk altijd een. De stam die ontbreekt is op dat moment in elk geval de uitbeelding van de gemeente. En dat is nou zo uit het hoofd. Dan in Openbaring 7. En in andere opsommingen is het een keer Simeon. En het is een keer Levi. Dacht ik. Meen dat ik daarmee compleet ben. Maar er zijn dus drie verschillende stammen die in de opsomming ontbreken. Maar het is altijd omdat ze onder die omstandigheden de uitbeelding zijn van de gemeente. Er ontbreekt er in Openbaring 7 ook een. En dat is een vreemde stam van Dan. Maar van Dan kan ik u in ieder geval vertellen dat Dan in de Bijbel staat voor het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Dat is een hele moeilijke wat ik nu zeg. Het heeft ook niet zoveel betekenis omdat het zo goed als niet voorkomt, maar het komt voor. Dan is namelijk een beeld van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En dat is, hoe je dat ook keert of wendt, dus de gemeente. Als type. Heb je dat? Dan is die stam die uitermate groot werd, die maar een klein stamgebied had, waar het niet meer in paste. En een groot gedeelte van de stam van Dan verdween toen naar het uiterste noorden van Israël. Naar de stad Laïs, de leeuw, die vervolgens de naam van Dan kreeg. U weet wel, van Dan tot Beersheba. Dat Dan, dat heette Laïs, staat aan het eind van Richteren. Maar ik zeg altijd, Dan is ten opzichte van de 10 stammen van Israël wat Benjamin is ten opzichte van de 2 stammen van Israël, namelijk het gelovige overblijfsel daaruit. Maar het is volstrekte typologie. Daarmee is, natuurlijk kan ik dat zo niet uitgebreider verklaren, want daar heb ik een keer een hele week over gesproken, 2 maal daags. Dus dat is niet zo gauw even te vertellen. Daar zijn banden van, ja, dat is waar, ja. Maar goed, dat is lang geleden trouwens. Maar daarmee is niet verklaard waarom de stam van Dan hier ontbreekt. Er zijn er, dat is een bekende suggestie, die zeggen dat uit Dan de antichrist voorkomt. Maar ik geloof er niks van. Ik geloof sowieso dat niet antichrist uit Israël voortkomt. Helemaal niet. Maar men zegt dat omdat van Dan staat in de zegeningen over de stammen van Israël. Dan is als een slang. En dan zegt men, dat is de duivel en daarom mag je nou niet meedoen. Nee, ik bedoel het serieus, maar dat is de populaire, de korte manier om het te zeggen. Ik neem het heus serieus. Maar de uitspraak over Dan is juist een uitspraak over de gemeente. De slang is namelijk niet per definitie de duivel, maar de slang is de vorst over de stoffelijke wereld, zeg ik altijd. En dat kan dus ook heel goed Christus zijn. Bovendien, Dan betekent de rechter. U weet wel van Daniel, mijn rechter is God. Dan is de rechter, dus dat kan heel goed Christus zijn. Dan is als een slang die langs de weg, staat erbij, dan is als een slang langs de weg die bijt het paard in de verzenen, waardoor de ruiter achterover valt. Dat is dus een complete symbolische voorstelling. En wat het voorstelt is echt niet zo moeilijk. Wat er uitgebeeld wordt namelijk is dat de weg wordt onderbroken. De weg die de ruiter zou afleggen wordt afgebroken. Heeft iets van doen dus met onze tegenwoordige bedeling. Dat is waar het om gaat. Een onderbreking in de heilsgeschiedenis, zo kun je het voorstellen. En in die zin heeft dan dus een zeer positieve betekenis. Nou, meer zeg ik er maar zo gauw niet van. Waarmee nog niet verklaard is waarom Dan er niet bij is. Want de meest voor de hand liggende gedachte is eigenlijk deze. Dat er helemaal geen stam van Dan meer is. Dat kan ook niet. Nee, theoretisch, stel nou dat alle daar niet een toevallig gelovigen waren in onze bedeling. Dan gaan ze allemaal mee met de opname van de gemeente. Is in één klap de stam van Dan van de aarde verdwenen. Het zou toch kunnen? Theoretisch, het moet kunnen. En de enige reden waarom het niet kan, is omdat de stam van Dan wel degelijk genoemd wordt bij de uiteindelijke verdeling van het land in de 1000 jaren. Dus dan is het toch een stam van Dan.
Er staat hier ook verzegeld uit alle geslachten, alle.
Ja, maar daarna worden ze opgesomd. Er wordt Dan toch niet meegeteld. Maar waarom dat dan precies niet is, weet ik niet. Ik ken wel een heel andere gedachte, maar daarmee heb je niet een causale verklaring voor wat hier staat. Een andere gedachte is dat aangezien Dan in hoge mate van alle stammen van Israël een type is van de gemeente, wordt hij niet genoemd, is hij verborgen. Maar dat is alleen een symbolische verklaring. Voor sommigen is dat genoeg. Voor sommigen ook niet, maar een letterlijke heb ik niet, want ik vind er verder geen aanwijzing over. Maar het is zeker niet omdat de stam van Dan in een slecht daglicht geplaatst wordt in de Bijbel, want dat is absoluut niet het geval. Nou goed. Ja, de volgorde is ook altijd anders hoor. Maar ja, dat heeft misschien ook wat te maken met de volgorde van die vrouwen waar ze uit geboren waren, die stammen. Dus dat, en daar was nogal wat over te doen hoor, over de juiste volgorde. Nou goed, daar gaat het niet om. Waar het maar om gaat is het officieel zijn er 12 stammen Israëls, zijn er altijd. En uit 12 stammen Israël wordt dus 12 × 12.000 verzegeld. 144.000 zendelingen die het evangelie gaan brengen onder alle volkeren op de aarde. Dat is waar het over gaat. En dat gebeurt vanaf het einde van de 70ste week. Dat wil zeggen, in die tijd worden ze eerst aangesteld voordat die verdrukking over alle volkeren komt. En dat sluit mooi aan bij wat ik, meen ik al eerder gezegd heb. Het idee is namelijk dat de gebeurtenissen in de 70ste week model staan voor de gebeurtenissen in de periode na de 70ste week. Anders gezegd, wat in de 70ste week in 7 jaar plaatsvindt, vindt daarna nog een keer plaats, maar nou over 33 jaar. In dezelfde volgorde. Het begint namelijk met vrede. En hier ook. En het begint dan met evangelieprediking in de dagen dat er vrede is. In de 70ste week door 2 getuigen, die uit Openbaring 11, maar daarover een volgende keer dan. He, maar in de 33 jaar begint het met evangelieprediking door 144.000 getuigen. Ik moet er ineens aan denken dat ik van de week vroeg mijn bed uitgebeld werd. Ik verwachtte nietjes om de circulaire te nieten. Vorige week was het dus. En die waren op. Moest ik bestellen. Maar die lui die komen 's morgens vroeg aan de deur. Dat is 8 uur, 9 uur, dus voor mij erg vroeg. Ja. Maar inderdaad, er werd gebeld. Ik werd wakker en... Ik denk, oh, er werd gebeld. Hé, hey, ik verwacht nietjes. Dus, en ik slaap 3 hoog en ik moet 3 naar beneden. Dus kamerjas aan. Bril op, want dan moet je wat tekenen. En ik kan me echt niet meer zien. Bril op, naar beneden rennen en zo. Wat. Deur open. Staan er 2 van die mannen met die leren tassen. Ja, joh. Mag ik u wat aanbieden? Wat denkt u dat erop staat? Ontwaakt. Vergeet het nooit meer. Mag ik u wat aanbieden? Uitsluitend nietjes dus. Goed. Ja. Goed. Ik hoop niet, ik weet niet of deze lui het ook zo doen. Maar het zou een goede prediking zijn, toch? Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten in deze duistere wereld van die dagen. Want zo zit het natuurlijk wel. Nou, ik hoop dat u de samenhang van die gebeurtenissen nu begrijpt. Want een van de traditionele problemen is altijd... Ja, als je nou toch 144.000 dienstknechten hebt... waarom moeten er dan ook eventueel 2 getuigen komen? Lees het maar na in de bekende schema's van, ja, van Schofield of ja, de bekende verhalen over wat er dan in de toekomst moet gebeuren. Het punt is, als men die periode van na de 70ste week en voor de 1000 jaren niet kent, dan komt men met deze dingen hopeloos in de problemen. En daar waarschuw ik u dus voor. Hè. Dit moet je zien. Voor de rest zal ik er geen lelijk woord over zeggen, want het heeft ook geen enkele zin. En zo bedoel ik het ook niet, als je maar bedenkt dat de problemen in die schema's ontstaan, doordat een bepaalde periode gewoon er niet in zit. En dus, men moet het ergens anders plaatsen. En vandaar dat men nooit weet wanneer die 144.000 optreden. In het begin van de 70ste week, ja, dan zijn die 2 getuigen er ook. Dus wat voor zin heeft dat dan? Bovendien, wat moet je met 144.000 getuigen in Jeruzalem? Of getuigen in de hele wereld? Begint het dan niet bij Jeruzalem? Ik bedoel, dat is niet de plaats. Waarom zendt de Heer 2 van die oud-testamentische gelovigen en profeten als er sowieso 144.000 al zijn? Daar is niet meer een antwoord op te geven. En bovendien, hoe kun je nou 144.000 verzegelden hebben voor het einde van de 70ste week van Daniël? Want dan zijn de Joden nog niet eens tot geloof gekomen. Laat staan de andere 10 stammen. Hoe kun je dan 144.000 daaruit verzegelden? Ik weet het, dat is voor Jehovah's getuigen geen probleem. Maar die nemen dat niet letterlijk. Maar wij nemen het wel letterlijk en dus hebben we dan een probleem. In de 70ste week kan niet, want dan is Israël nog niet tot geloof gekomen. En na de 70ste week zou niet kunnen, want er zijn de 1000 jaren al begonnen. En wie dan niet tot geloof gekomen was, ging er niet binnen. Met andere woorden, in de eerste jaren van die 1000 jaren wordt de aarde uitsluitend bevolkt door gelovige wedergeboren mensen. Wat heb je, moet je dan met 144.000 evangelisten? Toch? Je kunt ze niet plaatsen namelijk. Maar het is geen probleem. Het is na de 70ste week van Daniël duidelijk, eerder kun je ze niet hebben. Eerder is er geen bekeerd Israël. Maar het is nog met een aanzienlijke periode te gaan voordat de 1000 jaren daadwerkelijk beginnen. Dat verschil moet u zien. Het zal blijken dat de grootste deel van Openbaring daar trouwens ook over spreekt. Nou goed, we moeten het daarbij laten. Voor vanavond. Ik moet u trouwens zeggen dat in de tweede helft van hoofdstuk 7, maar daar kom ik niet meer op terug, ook beschreven wordt dat de prediking van de 144.000 tot gevolg heeft dat er een schare behouden wordt die de 1000 jaren binnengaat. Dat wordt dan ook feitelijk al aangekondigd. En dat niemand ze tellen kan, die uitdrukking moet je nooit letterlijk nemen, want alles valt te tellen. Dat is geen letterlijke uitdrukking. De uitdrukking die niemand tellen kan, betekent die niemand tot zijn eigendom kan maken. Dat heb ik nagevraagd aan David. David telde het volk. En dat had hij niet mogen doen. Waarom niet? Omdat de Heer zei, ja jongen, het is jouw volk, het is mijn volk. En tellen en daarmee registreren wil zeggen, je mag erover vestigen. Waarom denkt u dat wij Nederlanders allemaal geregistreerd staan eigenlijk? Tenzij we illegaal zijn. Opdat we macht over ons zou kunnen uitoefenen. Om ons op te roepen voor militaire dienst. Niet waar, broeder? En, nou ja, dat was vroeger zo. Dat is niet te belangrijk. Om ons die blauwe enveloppen te kunnen toesturen, zou ik maar zeggen. Dat is ongeveer het belangrijkste. En om ons te kunnen bekeuren, wat het maar wezen mag. En dat soort dingen meer. Daar is dat voor. Daar is een telling ook voor. Want een volkstelling is niks anders dan een inventarisatie en het vaststellen waarover men macht heeft. En als er staat, is een schare die niemand tellen kan, is de gedachte dat ook het beest ze niet tellen kon enzovoorts. Namelijk, het was niet van hem, het was van God zelf. En van God staat dat hij alle sterren geteld heeft en benamen kent. En als je dat kan, kun je zeker de wereldbevolking tellen. Dat heb je toch, hè? Goed, maar er gaat dus nog een hele verzameling de 1000 jaren in. Of het er veel zijn, nee, verhoudingsgewijs niet. Dat kan ook nooit. Je kunt nooit zeggen dat het veel zijn. Je kunt alleen maar zeggen dat het er weinig zijn in relatie tot de wereldbevolking daarvoor. Hoe groot is de wereldbevolking? Heb jij ze onderlaatst nog geteld?
Nee, ze waren mijn eigendom niet. Nee,
iets van, we zijn wel aan de 5 miljard inmiddels, geloof het wel, hè? Nou, die gaan niet allemaal de 1000 jaren binnen. Als de helft zou zijn, zou het me verbazen dat het zoveel is. Maar dan is het altijd weinig. Want, hè? Wij vinden het sowieso weinig dan. Verhoudingsgewijs. En daar gaat het maar om. Maar de gedachte, niemand kan ze tellen, wil niet eens zeggen dat het veel is. Het wil alleen zeggen, van ze zijn niemands eigendom behalve van God zelf. En dus niemand kan ons tellen, broeder. Behalve de Heer. Goed. Wij zullen danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat we ook vanavond uw profetisch woord mochten openen en mochten bepaald worden bij dingen die haast geschieden moeten. Wij danken u dat we mogen uitzien inderdaad naar de openbaring van uw heerlijkheid straks in de toekomst. Mogen uitzien naar die gebeurtenissen die al 2000 jaar geleden in elk geval werden aangekondigd. En mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Mogen uitzien niet alleen naar de verschijning van die heerlijkheid op de Olijfberg, ter gelegenheid van de bekering van het Joodse volk, maar in bijzonder ook mogen uitzien naar die dagen waarin onze Heer zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem en zijn koningschap zal vestigen, ook in de praktijk over alle volkeren en daarmee over heel de aarde en zelfs heel de schepping. Wij danken u, Vader, voor die geweldige beloften die u ons gedaan hebt, ook in dat verband. En voor het geweldige perspectief dat wij mogen hebben, ver over onze tegenwoordige tijd heen en zelfs ver over de dood heen. We danken u dan dat we in deze dagen mogen leven. We mogen weten dat dat de vervulling van al wat de profeten gesproken hebben zo dichtbij gekomen is. En we danken u in het bijzonder te mogen weten dat u ons reeds nu geroepen hebt uit een duistere wereld. Dat wij reeds nu deel mochten krijgen aan uw licht en aan uw waarheid. En dat we in dat licht mogen wandelen in de wetenschap dat u voor ons zorgt. En dat u ons leidt naar onze aanstelling tot zonen in de nabije toekomst. We danken u dan dat we hier vanavond mochten zijn en we bevelen elkaar bij u aan. Wilt u ons nabij zijn, wilt u ons bewaren op grond van uw beloften en door de kracht van uw geest en uw genade. Amen. In onze vergelijkende studie, broeders en zusters, waren wij laatstelijk, meen ik, in Openbaring 6. Was het dan 7? Nou ja, 6 en dan uitlopend in 7 vermoedelijk. Want in Openbaring 6 kwamen wij verwijzingen tegen naar de 70ste week van Daniël. Dat is ook het geval in Openbaring 11. En daar ga ik dus nu naartoe. Want het gaat erom dat wij inderdaad de profetie van Daniël 9, in het bijzonder die over de 70ste week, inderdaad herkennen als de basis van de chronologie van de nieuwtestamentische profetieën Vandaar dat heel wat nieuwtestamentische profetieën rechtstreeks aansluiten bij wat over die 70ste week van Daniël gezegd is. En we vinden dat ook terug in Openbaring 11. Waar staat: en mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. En de engel stond en zeide: sta op en mee de tempelgods en het altaar en degenen die daarin aanbidden. En laat het voor of uit. En mee dat niet, want het is de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mij twee getuigen geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunne profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen zien, 3 dagen en een halve, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan, en zij stonden op hun voeten, en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide: komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving, en het 10e der stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Tot zover. En dit is dan een van de visioenen uit Openbaring, waarin wij op een of andere wijze zonder meer terechtkomen bij de 70ste week van Daniël, vanwege het noemen van 42 maanden in vers 2 en het noemen van 1260 dagen in vers 3. Want 42 maanden is nou eenmaal 3,5 jaar, overeenkomend met een halve week, om zo te zeggen. En hetzelfde geldt voor 1260 dagen, dat is eveneens 3,5 jaar. En als het al wat betekent, als we er al wat mee kunnen, dan betekent het natuurlijk dat het verwijzingen zijn naar een van de beide helften van de 70ste week van Daniël. Ik zeg daarmee tegelijkertijd dat voor zover het niet de verwijzing zou zijn naar een van de helften van de 70ste week van Daniël, kunnen wij er dus ook inderdaad niets mee en kunnen we het rustig vergeten. En dat zeg ik weer omdat er toch heel wat geschreven is en gesproken is in de loop der tijd, waarbij men deze 42 maanden of 1260 dagen niet ziet als verwijzingen naar de 70ste week van Daniël, maar waarbij men constateert of concludeert dat kennelijk de hele geschiedenis, de hele Bijbelse geschiedenis, is ingedeeld in perioden van 42 of in perioden van 1260 of perioden van 1290 of perioden van, van 1335 of noemt u maar op. Als dat zo is, ik geloof daar natuurlijk helemaal niets van, als dat zo is betekent het dat we nooit weten waarover dit soort profetieën spreken, omdat dan de vraag is welke periode van 1260 of welke periode van 42 enzovoorts. Ik geloof dat een dergelijk systeem voor zover het een systeem is dan. Een dergelijk systeem van schriftverklaring of verklaring van de provincie in werkelijkheid niks anders doet dan juist de basis van deze provincieën wegredeneren. Daar komt het namelijk in de praktijk op neer. Ik ben mij dat bewust. Dat heb ik nu laten blijken, dus daarna vergeet ik het weer zo snel mogelijk. Kom mij dus niet aan met dat soort verhalen, want ik ken ze wel. Maar ik trek me daar niks van aan. Goed, hebben we dat weer geregeld? Beginnen we gewoon vooraan de profetie. Waar staat, mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. De vertalers vonden dat iets te dubbelzinnig vermoedelijk en hebben daar een meetroede van gemaakt. Ja, zit u met hem aan te kijken. Dat is nou eenmaal zo. Een roede is namelijk een hoogst dubbelzinnige term en dat is ook ongetwijfeld de bedoeling. Maar omdat het dubbelzinnig is, heeft het dus meerdere betekenissen. En de vertalers hebben gezegd, nou het gaat om een meetroede, want er moet mee gemeten worden. Dat is natuurlijk ook zo. Nou goed, men had net zo goed in plaats van meetroede kunnen zeggen maatstaf, maar staf is net zo dubbelzinnig als roede. Punt is namelijk dat we hier met een visioen te maken hebben en dat het gaat uiteraard om dus de geestelijke betekenis, de overdrachtelijke, de symbolische betekenis van de dingen die hier genoemd worden. Ik zeg dat meteen om er niet al te veel tijd aan te verspillen, want als ik dat meteen zeg, dan heb ik meteen gezegd dat ik niet geloof dat dit een kijkje is in de toekomst waarbij gezien wordt naar de tempel. De tempel gods, want dat staat er dan verder. Hè? Er staat, sta op en meet de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Ik geloof dus niet dat we hier een kijkje krijgen in de toekomst. En dat we dan zien dat er in de toekomst een tempel zal staan. In Jeruzalem bijvoorbeeld, want dat is dan zo de gebruikelijke gedachte. Met één altaar of iets wat er voor door moet gaan. En dat er mensen zijn die daarin aanbidden. De God namelijk die in deze tempel woont. Ik zeg dat met nogal wat nadruk. En dat doe ik daarom, omdat degenen die verwachten dat in de 70ste week van Daniël een tempel in Jeruzalem zal zijn, een tempel die dan dus herbouwd is, want het ding staat er natuurlijk nu niet, die baseren dat feitelijk op maar twee schriftplaatsen. De een is deze. Men zegt, kijk, een tempel, dus er moet een tempel zijn. En de andere is die uit 2 Thessalonicenzen 2, waar gesproken wordt over de mens der zonde, de mens der wetteloosheid eigenlijk, de zoon des verderfs die zich in de tempel gods zal zetten en zich daar zal laten aanbidden. En ook daar concludeert men uit dat er dan dus een tempel is. Ik moet u zeggen, dat is mooi, dan heb je twee schriftplaatsen. Die moet je minstens hebben als je iets wil beweren, lijkt mij. Maar deze in elk geval in Openbaring 11 vers 1 is er niet zo in. Om de eenvoudige reden dat het absoluut niet gaat om letterlijke zaken die gezien worden, maar dat het gaat volstrekt over typologie, over symboliek dus. En dat staat er ook gewoon bij. Want er staat, sta op en mee de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden en laat het voorhof uit dat buiten de tempel is, meet dat niet, meet het voorhof. Ik dacht altijd dat het de hof was, maar het is hier ineens het hof, dus neem me niet kwalijk. Laat het voorhof uit en meet dat niet, want het voorhof is aan de heidenen gegeven. En zij, of namelijk zij, zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden. Waarmee dus in één klap gezegd wordt dat het voorhof een beeld is van de zogeheten heilige stad. Einde van het verhaal. En anders ontgaat ons de logica. Anders staat het mee de voorhof niet, want die voorhof is aan de heidenen gegeven en die zullen de heilige stad vertreden. Wat is dan het verband tussen de heilige stad en de voorhof? Waarom moet de voorhof niet gemeten worden? Het antwoord is omdat die de heilige stad vertreden, de heidenen namelijk. Dan zou ik zeggen, nou meet dan de heilige stad niet. Dat gebeurt ook niet, maar niettemin, het staat er ook niet. Het hele punt is namelijk dat de voorhof in dit visioen een beeld is van de heilige stad, van Jeruzalem dus. En als u het mij vraagt, nog veel meer. Het is namelijk gewoon een beeld van de Joodse staat. En als het niet duidelijk is, begin ik weer vooraan. Nou, min of meer vooraan, begin ik bij: sta op, meet de tempel Gods en het altaar. Want als het visioen is, als het symboliek is, dan is de volgende vraag: waar is de tempel een beeld van? Ja, van een heleboel hoor. Onder ons gezegd, dat kan van een heleboel de uitbeelding zijn. Maar u geeft natuurlijk het meest, voor ons althans, meest voor de hand liggende antwoord. De tempel namelijk is een uitbeelding van de gemeente. En het is heel het Nieuwe Testament door in elk geval zo. Maar daar gaat het maar om. Ja goed, er wordt natuurlijk ook gezegd, breek deze tempel af en ik zal hem weer oprichten. Dat is heel simpel. Ja natuurlijk, er staat erbij, dat zei hij over zijn lichaam in Johannes 2. Maar het idee is dat die tempel daar net zo goed een beeld is van de Joodse staat, dan wel van de bedeling der wet enzovoorts. Dat zou afgebroken worden en als die herbouwd wordt, is de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond en dus van het tot stand komen van de gemeente. En in de brieven in elk geval, daar hoeven we daar in ieder geval geen discussie over te hebben, in de nieuwtestamentische brieven in elk geval wordt uitdrukkelijk gezegd dat de tempel een beeld is van de gemeente en andersom, de gemeente is een tempel. Sterker nog, de gemeente is de tempel. Want tot op heden is er geen andere. En voor zover er één was, letterlijk, werd die dus in het begin van onze bedeling verwoest. Ligt ook zeer voor de hand dan. En voor zover de Jood zou komen tot de tempel, zou hij dus komen tot de gemeente. En voor zover de tempel een beeld is van het lichaam van Christus, wel nu, de gemeente is het lichaam van Christus, dus dat hoeft ook al geen probleem op te leveren. Er zit natuurlijk heel wat meer aan vast, want de tempel als zodanig is een zeer veelzijdig beeld. Maar let nou even op wat we hier hebben. We hebben hier niet heilige en heilige der heiligen, dat speelt hier geen rol. We hebben een tempel, verder geen details, een tempel en we hebben de voorhof. En het idee is dat de voorhof is rondom de tempel. Dat was trouwens bij de tabernakel al zo. De tabernakel met daaromheen het voorhof. Nou ja, de voorhof vooruit. En de tempel met daaromheen eveneens het voorhof. Trouwens, de Rooms-Katholieken hebben het er altijd over het tabernakel. Hoewel ze dan gewoonlijk aan iets anders denken dan wij. En vandaar het vreemde woord. Het tabernakel. Maar vooruit. He? Dat is een kast in de kerk. Een kast in de kerk. Net zo goed als de Joden het hebben over de ark. Dat is de kast in de synagoge. En dat noemen ze het tabernakel. Maar niet te binnen in de Statenvertaling heet de tabernakel nu eenmaal de tabernakel. Die uit Exodus, zal ik dan maar zeggen, uit de dagen van Mozes. Maar goed, laten we de voorzetsels dan maar even vergeten. Het punt is namelijk, we hebben een tempel met daaromheen de voorhof. Als de tempel een beeld is van de gemeente, waar is dan de voorhof een beeld van? Ja, van Israël. Geloof van Israël. Dat wat het meest in het centrum zich bevindt, is per definitie ook het hoogste in rangorde. Daarom staat de troon altijd in het midden. De boom des levens trouwens ook, maar die is een type van Christus. De ark des verbonds, een type van Christus, staat dus ook in het midden, in het binnenste van het heiligdom, heet zoiets. Daarom woont God in het midden van de schepping. Het midden is per definitie het hoogste. En wat zich daaromheen bevindt, om dat midden, is dus ondergeschikt daaraan. Als dus de tempel een beeld is van de gemeente, wel nu, om de tempel bevindt zich meteen de voorhof. dan is dus de voorhof gewoon een beeld van Israël. Moeilijker is het niet. Als ik trouwens gezegd zou hebben, de tempel is een beeld van Christus. En ik zou dan vragen, waar is de voorhof een beeld van? Dan wordt u prompt geacht te zeggen, van de gemeente. Als de tempel de man is, wat is dan de voorhof? De vrouw. Enzovoorts. Het is betrekkelijk universele symboliek. Maar de meest voor de hand liggende gedachte is, de tempel, het huis Gods, is nou eenmaal de gemeente. Bovendien, waar het in dit Bijbelboek gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus, gaat het om de openbaring van het koninkrijk van Christus en de gemeente. Want als Christus zou geopenbaard worden in heerlijkheid, zouden wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij hebben immers deel aan Christus. Zodat het voor de hand ligt dat in veel van deze profetieën meteen vanaf het begin melding gemaakt wordt op een of andere wijze, met zijn visioenen, dus op symbolische wijze, van de gemeente. En dat gebeurt hier ook. Want dan gaan we nog even verder. Het is echt heel eenvoudig. Ook al ziet u de details niet, als u ze op een rijtje hebt, de details wel te verstaan. Dan is het namelijk geen enkel probleem. Want er staat, meet de tempel Gods. En daarmee het altaar. Hebben wij een altaar? Heeft de gemeente een altaar? Jazeker, want u wordt genoemd. Het is ook symboliek hoor. Maar het altaar wordt letterlijk genoemd. Ons altaar wordt letterlijk genoemd in Hebreeën 13. Waar staat, wij hebben een altaar van het welk niet vermogen te eten die de tabernakel dienen. Wij hebben een altaar waarvan degene die onder de wet leven, is het idee daar, niet kunnen eten. Dat is een heel aardige, want dat betekent dat het altaar is om van te eten. En dat is zo, omdat het altaar een beeld is van de dienst aan God. Dat is het altaar. Symboliek. Een altaar, een beeld van godsdienst. Wij hebben een altaar, we hebben een dienst aan God. In Hebreeën staat dat. Dus u weet waar het over gaat. Het gaat dus om de dienst onder het nieuwe verband. En wij eten daarvan. Dat wil zeggen, we ontvangen daarvan leven. Want naarmate wij God dienen, zal hij ons onderhouden. Naarmate wij ons aan God onderwerpen, zal hij ons onderhouden. Naarmate wij ons onderhouden aan onze Heer, zal hij ons onderhouden. Dat is het eigenlijk, want er is eigenlijk maar één woord voor, als het er helemaal over gaat. Maar dat is het idee. Wij hebben een altaar, staat voor de dienst aan God. En dus het tempel met een altaar is gewoon de gemeente, het huis Gods. Je zou alles kunnen ontlenen aan de Hebreeënbrief. Het huis Gods, dat is namelijk dat huis uit Hebreeën 3. En het altaar is het altaar uit Hebreeën 13. Het is de gemeente met de dienst aan de Heer onder het nieuwe verband. Nou goed. Meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Daar heb je degene die de dienst plegen, om zo te zeggen. Dat is dus gewoon de gemeente. De tempel wordt gemeten, het altaar wordt gemeten. Allen die daar dienst doen, die daaraan bidden, worden gemeten. Waarna de vraag is, wat is meten? Wat betekent dat? Wanneer meet men het onroerend goed? Het huis, het gebouw, wanneer meet men dat? Hè? Dat is helemaal niet moeilijk hoor. Men meet het op als het klaar is, want dan moet het ingeschreven worden in het kadaster. Dan wordt bepaald wat er wel bij hoort en wat er niet bij hoort, en als zodanig wordt het geregistreerd. En dat gebeurt weer in de eerste plaats om het eigendomsrecht te bepalen. Nou ja, in de eerste plaats om er belasting over te kunnen heffen, maar vooruit. Dat vergeet ik altijd, maar het liefst zo snel mogelijk. Dus het wordt gemeten, inderdaad, omdat het compleet is. Eerder meet je immers niet. Men meet het als het compleet is en zo wordt het vervolgens vastgelegd en wordt het eigendomsrecht ook vastgelegd. Daartoe wordt het gemeten. Goed, wanneer wordt dus de gemeente gemeten? Als de gemeente voltooid is. Wanneer is de gemeente voltooid? He? En niet zeggen als de laatste is toegevoegd, dat begrijp ik ook wel. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Met andere woorden, het meten van de tempel is gewoon de uitbeelding van de opname van de gemeente. Voor degenen die zeggen dat meten iets met maatstaven en dus met normen te maken heeft en dat het dus gaat over oordelen enzovoort, zeg ik, dus geen enkel punt, want bij de opname van de gemeente zouden wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, daar krijgen we ze uitgemeten. Broer, ik denk niet dat het dat in de eerste plaats betekent, maar als je zegt, dat lijkt mij het geval, dus dan zeg ik geen enkel probleem, dan hebben we het nog steeds over hetzelfde. Daar zit ik dus helemaal niet mee. Maar ik denk dat het over wat anders gaat. Ik denk dat het gewoon gaat over de opname van de gemeente als zodanig. Dat is makkelijk genoeg, want de roede, dan wel de staf, de maat waarmee gemeten wordt, namelijk, heeft vanwege de dubbelzinnigheid, heeft alles van doen met leven. De staf, de roede, wordt geacht leven voor te brengen. Is sowieso een beeld van nieuw leven. Wij denken dat al die heidenen met hun fallussymbolen, dat ongure types waren enzovoorts. Maar dat is een beetje een misverstand. De fallus is namelijk gewoon een uitbeelding van hoe nieuw leven tot stand komt. Of dat nieuw leven tot stand zal komen. Is een uitbeelding van opstand. Is een uitbeelding van opstanding. Vooruit, dat moet toch meer dan voldoende zijn. Het idee is dus gewoon dat de maatstaf waarmee gemeten wordt, is die van wedergeboorte. En dat betekent dus gewoon dat ieder die aan de maatstaf voldoet, inderdaad meegerekend wordt, meegeteld wordt, meegemeten wordt. Het is dus gewoon een kwestie van dat alle gelovigen, namelijk alle wedergeboren mensen, inderdaad daarbij horen. Begrijp je me goed, ik lees hier geen opname van de gemeente in als zodanig, maar het is andersom. Wij kennen de opname van de gemeente en in dit visioen herkennen we de opname van de gemeente. Daar begint dus dit visioen mee. U en ik weten trouwens, want we hebben het hoofdstuk gelezen, dat het opmeten van de tempel enzovoort, dat het niet de werkelijke strekking of inhoud van dit visioen is, maar het is gewoon waarmee het begint. En dat betekent gewoon dat wij in vers 1, dan wel vers 2, gewoon de uitbeelding hebben van de opname van de gemeente. En wat er dan verder komt, dat is wat er zal gebeuren na de opname van de gemeente. Dat is wat het is. Betrekkelijk eenvoudige symboliek hoor. Nou goed. Dus sta op. Hoezo opstanding? Sta op. De opstanding van de gemeente als zodanig. De opname van de gemeente. Sta op, mede tempel, het huis Gods, is voltooid, zal ik maar zeggen. Alle stenen zijn toegevoegd. Sta op, mede tempel Gods, en het altaar en degene die daarin bidden, allen die leven onder het nieuwe verbond, om zo te zeggen, wordt gemeten en daarmee voltooid. En dan staat er, en laat het voorhoofd uit, want als de tempel een beeld is van de gemeente, dan is het voorhoofd dus een beeld van Israël, want dat is de volgende laag. In de volgende, hoe zeg je dat? De volgende klasse, weet ik veel. In de hiërarchie, na de gemeente, komt eerst Israël. Dat wisten wij natuurlijk al lang, toch? Eerst de gemeente, dan Israël, dan de volkeren. Dat kun je gewoon navragen bij Jacobus in Handelingen 15. Eerst de verzameling van een volk voor zijn naam uit de heidenen, dan de wederoprichting van de vervallen hut van David, en dan pas de overige heidenen. Ze worden precies in die volgorde genoemd, in drie fasen. Maar hier dus ook, namelijk eerst de tempel, dan de voorhof wordt nog niet gemeten, want staat er, die is buiten de tempel, let op het verband. Direct buiten de tempel krijg je de voorhof, direct volgend op de gemeente krijg je Israël. En dan staat er, want het voorhof is aan de heidenen gegeven. Letterlijk is dat nooit het geval, of het zou de voorhof der heidenen moeten zijn. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat van oorsprong zo'n ding volstrekt onbekend is. Want van oorsprong kennen wij de tabernakel, er is maar één voorhof en dat is alleen voor Israël. En daar hou ik het dus maar op. Want de voorhof is aan de heidenen gegeven en de betekenis staat erachter. Zij, namelijk de heidenen, zullen de heilige stad vertreden, zodat dus het voorhof een beeld is van de heilige stad. Maar de heilige stad zelf, Jeruzalem, is in hoge mate symbool van het Joodse volk. Dat is toch niet moeilijk? Zoals Den Haag het symbool is van Nederland. Zo zit dat. Ja, dat is Jeruzalem, vervult een hoge mate symbolische functie. Dat is met elke hoofdstad zo trouwens. En hier dus ook. Dus, het is aan de heidenen gegeven, niet aan de Joden gegeven, staat er niet eens. Aan de heidenen gegeven, want er zijn maar twee mogelijkheden. Men behoort tot het volk Gods, of men is een heiden. En het volk Gods is zojuist verdwenen, want het was de gemeente. Dus er blijven alleen heidenen over. Ongeacht of het gaat om Joden of Palestijnen of wat het maar wezen mag. Er blijven heidenen, want als ze ongelovig zijn, zijn ze niet Gods volk en dus heidenen. Net zo goed als dat de 10 stammen dat al sinds meer dan 2.500 jaar zijn, officieel, heidenen. Het heeft met afstamming niks van doen, heeft gewoon te maken met geloof en ongeloof. Dat is de belangrijkste toepassing van het beginsel. Dus het is de heidenen gegeven. En los daarvan, hoewel misschien de stad bevolkt wordt door Joden, niettemin, er zijn toch ook heidenen. Dus het maakt niks uit, de stad wordt door heidenen vertreden. Dan 2.500 jaar zijn officieel heidenen. Het heeft met afstamming niks van doen, heeft gewoon te maken met geloof en ongeloof. Dat is de belangrijkste toepassing van het beginsel. Dus het is de heidenen gegeven. En los daarvan, hoewel misschien de stad bevolkt wordt door Joden, niettemin, er zijn toch ook heidenen. Dus het maakt niks uit, de stad wordt door heidenen vertreden. Dit vers is trouwens ook in ander opzicht van belang. Vanwege namelijk, ik mis helaas de tekstverwijzing. Vanwege dat in het Lucas-evangelie, in Lucas 21, de Heere Jezus zei dat Jeruzalem vertreden zou worden door de heidenen, totdat de tijden der heidenen zou vervuld zijn. En via Daniël weten we dat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, met betrekking tot Jeruzalem althans. Pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. U weet wel. 70 weken bestemd over uw volk en uw, let op de term, uw heilige stad. Zo vaak komt de uitdrukking ook niet voor hoor, heilige stad. Maar hier wordt hij net eender gebruikt als in Daniël 9 vers 24. En in Lucas 21 zegt de Heer, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Volgens Daniël 9 is dat dus pas aan het einde van de 70ste week van Daniël. Hebben jullie die? Dat zeg ik ook weer met wat nadruk, omdat sinds 1967 de gedachte bij sommigen heeft post gevat dat sinds 1967 de tijden der heidenen vervuld zijn, omdat het de oude stad Jeruzalem bij die gelegenheid in handen viel, heet zoiets, van de Joden. Hetgeen een tamelijk dwaze redenering was, want sinds 1917, wat was het, 17? Ja. Ja, sinds 1917 was Jeruzalem ook al in handen van de Joden. Sinds Allenby de Turken de verjoeg, zal ik maar zeggen, werd Palestina Joods nationaal tehuis enzovoort. En konden de Joden zich dan min of meer vrij vestigen? Dat is nou eenmaal zo. Dat is ook geen enkel punt. Er zijn maar een paar jaar geweest sindsdien dat Joden niet de vrije toegang hadden tot Oost-Jeruzalem heet dat, tot de oude stad. Dat is sinds 1948, want toen de Joodse staat werd opgericht, toen brak de oorlog uit. En toen kwam het oostelijk deel van Jeruzalem in handen van de Arabieren terecht. Zo zit het gewoon. En in 67, dus dat is 19 jaar later, als ik het zo snel uitreken, werd het weer terugveroverd door de staat Israël. Maar om dan meteen te roepen, nou zijn de tijden der heidenen vervuld, dat is toch wel erg voorbarig. En het geeft blijk van slecht inzicht in de betekenis van de Bijbelse termen, helaas. Dus ik wijs u er maar op. Zo zit het niet. Bovendien, de Heer zei in Lucas 21, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Maar de suggestie in het schriftgedeelte is heel duidelijk dat Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen totdat Jeruzalem zal verwoest worden. Want daar ging het over. En in dat verband zei hij, Jeruzalem zal verwoest worden en daarna Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Hebben die. En ondanks dat Jeruzalem eenmaal verwoest werd sindsdien in het jaar 70, zal Jeruzalem opnieuw verwoest worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan zijn de tijden der heidenen, wat Jeruzalem betreft, vervuld. Omdat vanaf dat moment de Heer zal beginnen daar zijn koninkrijk te vestigen. Dat is het verhaal. Dus niks mee mis. Wat we hier lezen in vers 1 en de eerste helft van vers 2 is de opname van de gemeente. En daar wordt er meteen bij gezegd dat weliswaar de gemeente voltooid is, laat ik die term maar gebruiken, dat de gemeente voltooid is, maar het Joodse volk of Israël in het algemeen bepaalt nog niet. Want Jeruzalem wordt nog door de heidenen vertreden. En de voorhof is daar een beeld van en dus wordt de voorhof niet gemeten. Het niet meten van het voorhof wil dus zeggen, Jeruzalem en de Joodse staat wordt nog vertreden door heidenen. En onder heidenen niet slechts te verstaan degenen die geen Jood zijn, want het is een tamelijk dwaze redenering. Ten slotte, wie maakt dat eigenlijk uit wie een Jood is? Dat weet immers niemand. Het gaat gewoon om dat de stad vertreden wordt en de staat dus vertreden wordt door ongelovigen. Dat is de gedachte. En dat velen daarvan zich Jood noemen, om wat voor reden dan ook, ja, dat kan nog wel wezen, maar dat telt niet echt. Voor God in ieder geval niet. Nou goed, dan gaan we weer verder. Meet dus het voorhof niet, want het is de heidenen gegeven, namelijk. En staat er, maar ik lees het als namelijk, het is de verklaring namelijk. Namelijk, zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Tenzij anders vermeld, komen wij dus logischerwijze terecht in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want na de opname van de gemeente begint, misschien niet ogenblikkelijk zeg ik altijd, maar begint de 70ste week van Daniël. In elk geval, dat is het volgende punt op Gods kalender. Op Gods programma. Opname van de gemeente, daarna 70ste week, ongeacht hoeveel er tussen zit. Kan nooit veel wezen, zeg ik, maar daar gaat het nou niet over. 70ste week van Daniël. Al moet ik meteen zeggen dat de heilige stad vertreden zal worden door de heidenen, niet alleen in de eerste helft van de 70ste week, maar dus ook in de tweede helft van de 70ste week, want Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, en dat is dus pas aan het eind van de 70ste week, volgens Daniël 9, dat heb je toch, hè? Zodat je niet de verkeerde conclusie trekt. Niet zeggen die 42 maanden zijn de eerste helft van de 70ste week. Dus wat hier gezegd wordt is niet van toepassing op de tweede helft van de 70ste week. Ik zeg gewoon, het gaat hier niet over de tweede helft van de 70ste week. Er wordt ook niks over gezegd. Er wordt wat gezegd over de eerste helft van de 70ste week. En dat is feitelijk ook het betrekkelijk grote onderwerp van deze profetie. Want lees maar mee. Zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Er staat niet bij welke 42 maanden, maar logischerwijze 42 maanden, de 42 maanden na de opname van de gemeente. En in elk geval, 42 maanden is nu eenmaal 3,5 jaar. En dus logischerwijze de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Het hoeft niet noodzakelijk zo te zijn, maar het blijkt kloppen uit de rest van het hoofdstuk. Dus ik zeg dat maar meteen met grote stelligheid. Want het gaat weer verder. Meet het voorhof niet. Want het is de heidenen gegeven. En dan staat er en in de zin van namelijk, maar het had daarmee ook gewoon want kunnen zijn. Want zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En het volgende en heeft precies dezelfde betekenis. Ook die van namelijk en eventueel dus zelfs die van want. Namelijk, want ik zal mijn twee getuigen geven.
Of zijn we vertreden?
Nee, het is heel eenvoudig. Heidenen, in de zin van ongelovigen, horen sowieso niet in Jeruzalem. De verwoesting van Jeruzalem in het verleden, vele malen, was altijd omdat de stad bewoond werd door ongelovigen. Die ontwijden de stad, want de stad is per definitie, daarom wordt de term hier ook gebruikt, de heilige stad. En als onheiligen, ongelovigen, als onheiligen zich bevinden in een plaats die door God geheiligd is, wordt daarmee de heilige plaats ontheiligd. Dan hebben we bijna de termen uit Daniel 8. Maar dat is het. Nee, betekent gewoon, ze zijn daar. Ze wonen daar. Of wou je ervan maken dat ze een plat stampten of zoiets?
Nee, ik had meer gedaan.
Verwoesten?
Verwoesten, ja.
Nee, niet noodzakelijk, nee. Ontheiligen. Zij treden, en als het heet vertreden, betekent het dat er met het treden iets mis is. Dat is hetzelfde als verstappen.
Versnijden.
Versnijden, versnijding, broeder. Ja, inderdaad. Dat komt allemaal voor. Dan is er iets mee mis. Nou, ze stappen niet mis, maar het punt is, zij horen daar niet te stappen. Nou goed. Ja, ik zag je wel denken.
Ik hoef er niet meer na te denken.
Nou, we zijn rot, hè? Nee, daar hoef je niet meer na te denken. Nou goed, laat maar zitten. Dus, zij zullen de heidenen. Hetzelfde als Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden enzovoorts. Ze horen daar niet namelijk. Nou goed. Ik zal mijn twee getuigen geven. Eventueel, ik zal mijn twee getuigen macht geven of iets geven. Dat maakt weinig uit. Ik sla dat macht meestal maar gewoon over. Het is niet helemaal terecht, maar er staat niet wat hen gegeven wordt, dus ik laat het maar zo. Ik zal mijn twee getuigen geven. En dan weer, want en namelijk, wat het maar is. Het is allemaal toelichting op het voorgaande. Zij zullen profeteren. 1260 dagen met zakken bekleed. En het punt is dus gewoon dat na de opname van de gemeente Jeruzalem en daarmee heel de Joodse staat, waarvan Jeruzalem officieel de hoofdstad is, bevolkt wordt door ongelovigen, onheiligen. Ze horen daar niet. Maar wat er dus gebeurt, is niet dat de Heer hen meteen daaruit verwijdert. Dat komt pas later. Wat hij eerst doet, en dat is altijd ook zo geweest, God heeft het altijd zo gedaan, wat hij eerst doet, profeten zenden. Dat wil zeggen, het woord laten prediken, want God is langmoedig. Dat is altijd zo geweest. Verwoesting van Jeruzalem werd altijd van tevoren aangekondigd. Elk oordeel, wat het ook is, werd altijd van tevoren aangekondigd. Simpelweg opdat de mens zich zou bekeren. Hij is er weliswaar hier ten onrechte in die stad. Ik hoop dat u begrijpt dat dat voor Joden geldt net zo goed. Men is daar ten onrechte. Men heeft geen recht om te wonen zolang men ongelovig is. Dat is het idee. Dus wordt er gepredikt in de eerste plaats opdat men tot geloof zou komen. En daarna komt alsnog het oordeel. Uiteraard. Waarbij meteen gezegd moet worden dat als men dus tot geloof komt en weet dat het oordeel zeker komt, zal men als ongelovige de stad verlaten. Zodat het nog steeds is, God is langmoedig over hen. Niet eens in de zin van dat misschien het oordeel niet doorgaat, maar wel in de zin van dat men de gelegenheid krijgt om de stad te ontvluchten. Hetgeen men uiteraard alleen zal doen als men daadwerkelijk gelooft dat het oordeel over die stad zal komen. Die heb je toch nog, hè? Dat heb ik dus nagevraagd aan Lot, mijn vrouw. Die wilde er eigenlijk ook niet uit, maar hij moest. Hè? Goed. Nou, dus alles bij elkaar. Jeruzalem en daarmee de Joodse staat wordt bevolkt door ongelovigen, om het zo te zeggen. En dus wordt het niet gemeten, want het is niet het eigendom des Heren. Nog niet. En dus zendt God getuigen. Ik zal mijn twee getuigen geven. Wat ze zullen doen is uiteraard getuigen. Daarom heet het ook zo. En daarom hoeft het niet meer gezegd te worden. En wordt meteen een ander woord gebruikt. Zij zullen profeteren. Zodat deze getuigen tegelijkertijd profeten zijn. En met autoriteit spreken. En zij doen dat kennelijk in de 42 maanden. Dus ze doen het onder ongelovigen en dus in de 42 maanden. Maar daarna staat er, ze doen dat 1260 dagen. En ik geloof dus dat de 1260 dagen uit vers 3 dezelfde dagen zijn als de 42 maanden van vers 2. Nog steeds dus gewoon de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dat blijkt verderop ook, maar daar ga ik nou niet meteen op in. Er is niks moeilijks aan. Wat er interessant aan is, en misschien moeilijk, is niet en ik zal twee getuigen geven, maar ik zal mijn twee getuigen geven. De suggestie daarbij is dat dus bekend is welke twee getuigen dat zijn. Of al of het betekent, ik zal mijn twee getuigen geven, namelijk die twee die al eerder genoemd zijn. Dan hoeft men niet noodzakelijk te weten wie zij zijn. Maar dan zijn ze aangekomen. De twee getuigen. Ik zal mijn twee getuigen geven. En zij zullen profiteren. Waarna vers 4 zegt wie het zijn, maar het blijft symboliek. En eerlijk gezegd, echt moeilijk is het niet. Of je moet symboliek in het algemeen moeilijk vinden. Dat zou kunnen. En dat is dan waarschijnlijk alleen als je er te weinig mee te maken gehad hebt. Dat kan een probleem zijn. Dat zijn dingen die je leren moet. Hè? Maar goed, vers 4. Daar staat namelijk, deze zijn de twee olijfbomen, zowel als de twee kandelaren. Dus of het nou kandelaren zijn of olijfbomen, maakt ook al niet uit. Het idee is namelijk dat een kandelaar en een olijfboom hetzelfde uitbeelden. Toch? Zo leer je nog eens symboliek. Twee symbolen in één adem genoemd, maar ze betekenen hetzelfde. Als je de betekenis van de een weet, weet je die van de ander ook. Het is gewoon hetzelfde. Nou goed. Deze zijn de twee olijfbomen en deze zijn de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Welke twee olijfbomen, kortom, welke twee getuigen, welke twee olijfbomen, welke twee kandelaren? En het antwoord staat er in dit geval gewoon onder. In mijn Bijbel. Die uit Zacharia 4 namelijk. Want zoals altijd, nieuwtestamentische profetie is zoveel mogelijk, heb ik wel eens de indruk, gebaseerd op oudtestamentische profetie. Het is een nadere uitleg over, van oudtestamentische profetie, waarin bepaalde dingen verborgen zijn. Daar gaat hij weer hoor. En waarom is dat zo? De eenvoudige reden dat oudtestamentische profetie gemeentelijke waarheid verbergt. En waar nou eenmaal alle nieuwtestamentische bijbelboeken, inclusief de zogeheten profetische boeken, tot doel hebben om deze dingen die in het Oude Testament verborgen zijn te openbaren, gebeurt dat hier dus ook. En er wordt hier gewoon gezegd, nou, deze twee getuigen werden al aangekondigd in het visioen van Zacharia 4. Hebben die nog? En meteen moet eraan vastzitten dat dat visioen uit Zacharia 4 toch iets met de gemeente van doen moet hebben, op een of andere wijze. Er moet iets in verborgen zitten namelijk. Daarom, en voor dat doel, wordt het in het Nieuwe Testament aangehaald. Namelijk om wat verborgen is alsnog te openbaren. Ik weet, dit verhaal is niet noodzakelijk, wat ik er nu bij vertel. Maar ik wijs u maar op het beginsel. Dat is namelijk altijd zo. Elke keer als het Nieuwe Testament, oudtestamentische profetie wordt aangehaald, is dat omdat in die oudtestamentische profetie iets besloten ligt wat we niet zomaar zouden herkennen op de plaats waar het staat. In het Oude Testament namelijk. Voorbeeld. Noem eens een profetie die in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. Het meest voor de hand liggende neem ik dus maar, om niks moeilijks te bedenken, De meest voor de hand, ja, Joel is ook een aarde. De meest voor de hand liggende is die ene die zo vaak wordt aangehaald. Die van, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voet op. Psalm 110. Ik geloof dat dat het meest aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Wat is daarin verborgen dan? Punt 1. Heel de gedachte dat Christus een positie zou hebben, niet slechts op de troon van David in Jeruzalem, de Messias, maar dat hij een positie zou hebben in de hemel. En mocht u zeggen, nou dat vind ik zo verborgen niet, dan zeg ik, nou de Bijbel zegt dat dat een verborgenheid is. Dus daar mag u niks tegen inbrengen. Maar in geval u dat toch doet, zeg ik, dan heb ik nog een andere voor u. Want deze uitspraak over Christus bevat tegelijkertijd de uitspraak over de gemeente. En zo wordt hij het Nieuwe Testament toegepast. Want als in Efeze gezegd wordt, Christus zit aan de rechterhand Gods, wordt er meteen aan toegevoegd. En gij zijt met Christus mede opgewekt en mede gezet in de hemel, zodat de uitdrukking zit aan mijn rechterhand niet alleen gericht was tot de Heer Jezus, maar net zo goed tot u en mij. En daar was hij toch echt niet opgekomen. Als het alleen in het Oude Testament gestaan zou hebben. Toch? Nou, enzovoorts. Met al die profetieën zo. Zodra ze aangehaald worden in het Nieuwe Testament, wil zeggen dat er iets meer aan vastzit dan de duidelijke betekenis die het in het Oude Testament heeft. Nu ga ik dus even naar Zacharia 4. En eerlijk, ik probeer dat zo snel mogelijk te doen, omdat het tamelijk ver buiten ons onderwerp valt natuurlijk. Maar in Zacharia 4, dat is het gezicht van de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. En de aardigheid is dat daar een heel ingewikkeld visioen gezien wordt. Dat wil zeggen, het is een heel technisch ding wat beschreven wordt. De vraag was, wat ziet gij in vers 2? En Zacharia zei wat hij zag in het visioen. Hij zei, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd. Een kandelaar met daarboven een oliereservoir, een kruikje. Hoort bij die kandelaar uiteraard. En zijn zeven lampen daarop, op die kandelaar. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. En twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje en één tot deszelfs linkerzijde, enzovoorts. En toen was de vraag, wat zijn deze dingen? Maar wat hij zag, was dus twee olijfbomen, die via pijpleidingen, oliepijpen, olieleidingen, verbonden waren met het kruikje, het reservoir. Ik geloof dat er later staat dat er weer twee kruiken waren, maar het verandert aan de typologie toch niks. Dus olijfbomen, u weet wel, olierijke olijfbomen is de volle uitdrukking uit Deuteronomium. Olierijke olijfbomen via olieleidingen verbonden met een kruikje, zodat de olie uit de olijfboom rechtstreeks, zonder dat er iemand tussen beiden komt, rechtstreeks het oliereservoir ingaat en van het reservoir via leidingen weer naar de zeven lampen op die ene kandelaar. Die heb je toch, hè? Zo. Dus automatisch toevoer van olie. Recht vanuit de boom, via een reservoir naar de lamp. De lamp gaat nooit uit, hoeft niemand bij te komen en zo blijft branden, wordt gevoed door de olijfbomen. Twee olijfbomen. Eén kruikje, later geloof ik twee kruikjes, als ik het goed heb. Waarbij het dus niet helemaal duidelijk is of het er één of twee was, maar het maakt niks uit, want het versterkt alleen maar de betekenis van het visioen. Want de aardigheid is dat dit gewoon, als wij niet wisten, dat deze twee olijfbomen, die immers licht verspreiden en dus getuigen zijn, want dat is wat het is, als wij niet wisten dat deze twee olijfbomen, dan wel olijftakken uit vers 14, dat die een beeld waren van de twee getuigen uit Openbaring 11, als wij dat niet wisten, zouden wij waarschijnlijk in het licht van de rest van het Nieuwe Testament zo zonder meer de conclusie trekken dat deze twee olijfbomen die verbonden zijn met één en dezelfde kandelaar, dat die in beeld zijn van de gemeente in onze dagen. Want wat het voorstelt is het werk van de olijfolie, het werk van de geest in elk geval. Het brengt licht voort, verspreidt licht, verspreidt dus het woord Gods. Als er licht is, is het op die kandelaar en het wordt veroorzaakt via de olijfbomen enzovoort. Dus geen enkel probleem. Het is gewoon een beeld van de gemeente waarvan Paulus schrijft aan Timotheus: de gemeente is een pilaar en vastigheid der waarheid. Of zei de Heer gewoon tot zijn discipelen: gij zijt het licht der wereld. Mag ook. Voor zover er licht is ergens in de wereld nu, is het bij de gemeente. En dan heb ik het nog niet eens over dat de 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3 worden voorgesteld onder andere door 7 kandelaren. Dat is gewoon een beeld van de gemeente. En als u zegt, maar dat zie ik niet staan in Zacharië 4, zeg ik nee. Maar als u dat niet ziet staan en ook niet herkent, dan kunt u met die profetie sowieso niks. Want uit Zacharië 4 concluderen dat het een uitbeelding is van de twee getuigen in de 70ste week van Daniel, dat vind ik toch ook wel ver gaan, hoor. Dat lees ik er ook niet meteen in. Kijk, wat ik er wel in lees, ja broeder, ja. Wat ik er wel in lees is punt 1. De olijfboom is een beeld van priesterschap. Dat is namelijk zo. De olijfboom is een beeld van het getuigen, dan wel de getuige, een getuige, getuigen, hoeveel het er ook zijn, in het algemeen, omdat het gaat om het voortbrengen van licht uiteindelijk. Dus spreekt over getuigen. Dat beginsel kennen wij bovendien ook uit, ik kom van de totaal andere kant binnen, maar ik doe het voor de aardigheid. Dat beginsel kennen wij ook uit Romeinen 11. Daar staan er 2 olijfbomen, een tam en een wilde. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het idee is dat de wilde olijfboom geen olie voortbrengt en dus ook geen licht. En dus niet als getuige functioneert. Hij zou moeten, maar hij doet het niet. Dus de wilde olijfboom is een beeld van het Joodse volk in elk geval. Of niet? Het is nog ingewikkelder, broeder. Ja, er staat een tamme olijfboom die geen vrucht voortbrengt. Die het niet goed doet. Hij had het kunnen doen omdat hij tam is, maar hij doet het niet. Hij gedraagt zich als een wilde, dus dat is het verhaal. Daarnaast is een wilde, daar worden takken van afgesneden, die worden geplaatst op de tamme. En nou brengt het ding ineens wel vrucht voort. En als ik het vlug zeg, maar dan ook even heel vlug, zeg ik in het algemeen is het een uitbeelding van hoe de gemeente tot stand is gekomen in onze dagen. En hoe de positie van het Joodse volk als pilaren vastigheid der waarheid, want hun zijn de woorden, wat is het voordeel van de Jood? Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, de getuigen en het priesterlijke volk dus. Maar ze zijn afgesneden, toch? Andere takken opgezet, nu brengt hij wel vrucht voort. En nou is hij een beeld van de gemeente uiteraard. In de praktijk, op de details ga ik nou echt niet in. Dat is me veel te ingewikkeld en dat doet het niet ter zake. Maar het gaat maar om het beginsel van een olijfboom die vrucht voortbrengt en die een beeld is van de gemeente. In onze dagen in elk geval. En als er 2 zijn die vrucht voortbrengen en licht voortbrengen, zoals in Zacharië 4, dan kom ik bij het oude principe terecht. Als je 2 hebt en het had er net zo goed 1 kunnen zijn, maar het zijn 2, dan gaat het over de gemeente met zijn eerstgeboorterecht, met zijn dubbele deel. Dat is gewoon een kenmerk, zal ik maar zeggen. Wat zo mee, als het een dubbele is, terwijl het voor de rest van het verhaal niks uitmaakt, niet tenminste een dubbele, dan is het de gemeente. Dan spreekt het over het eerstgeboorterecht van de gemeente. En gemeentelijke waarheid is nou eenmaal verborgen in deze dagen, in die dagen van het Oude Testament. Maar niettemin in dit visioen wordt de gemeente wel degelijk uitgebeeld. Voordat het koninkrijk als zodanig komt, zouden wat andere dingen gebeuren. En dat is wat hier in Zacharië 4 wordt uitgedrukt. Want die 2 olijfbomen dus, met die kandelaren, wat het maar wezen mag, het hele visioen is gewoon een beeld van de gemeente in onze dagen. Totdat wij in Openbaring 11 komen. En dan zeggen we, nee, het is een beeld van de 2 getuigen in de 70ste week van Daniel. Maar vanuit Zacharië 4 is de toepassing op de gemeente veel makkelijker te verklaren, veel voor de hand liggender. Voor zover er überhaupt iets voor de hand ligt dan. Maar het is veel voor de hand liggende dan de toepassing op de twee getuigen. En het verhaal is heus heel eenvoudig. Het is een uitbeelding van de gemeente. En dat is de hoogste toepassingen van die er is. Niettemin krijgt de profetie, net als zoveel anderen, gewoon op het aardse niveau ook een toepassing, namelijk op de twee getuigen uit Openbaring 11. En het verband tussen die twee is nog eenvoudiger. Want als het er nou helemaal over gaat, als na de opname van, als de gemeente wordt opgenomen, dan is er op aarde helemaal geen getuige meer, want ondanks allerlei andere en vreemde, verscheidene en vreemde leringen, heet zoiets, sorry, is het zo dat bij de opname van de gemeente alle gelovigen worden weggenomen van de aarde. Ook degene die niet deugen, zal ik, die gaan ook mee. Ook degene die er nooit van gehoord hebben zelfs. Het zij dat wij slapen, het zij dat wij waken, we zijn des Heren, staat er in dat verband in 1 Thessalonicenzen 5. Bovendien, de maatstaf was wedergeboorte. Daarmee werd gemeten in Openbaring 11. Dat betekent gewoon dat na de opname van de gemeente zijn alle gelovigen plotsklaps in één keer allemaal van de aarde weg. Dan krijgen we met een ander probleem en dat is precies het probleem uit Romeinen 11 waar die twee olijfbomen notabene genoemd worden. Dus we blijven in de buurt. Het probleem van Romeinen 11 dat het zegt dat er altijd een gelovig overblijfsel op aarde geweest is. En Romeinen 11 zegt dat er ook in onze dagen een gelovig overblijfsel is. Maar de suggestie is daarmee dus ook dat er ook altijd een gelovig overblijfsel op aarde zal zijn. Het zal er altijd zijn. En maar als de gemeente wordt opgenomen, zijn plotsklaps alle gelovigen weg en blijft er niemand over. Dan ontstaat een probleem. Stel nou dat wij dat probleem moeten oplossen. Hè? Dan gooien we het in de groep, heet zoiets. Dan denken we daar eens over na. Als wij moeten dat niet regelen, maar ik wil je alleen laten zien hoe volstrekt logisch het is allemaal. Als wij het moesten oplossen, dan is de eerste optie, kunnen er niet twee achterblijven van de gemeente? Dat hebben wij trouwens al eerder voorgesteld, want Johan Bos en ik hebben afgesproken dat wij achterblijven, kunnen wij het verslag doen voor CNN. Ja. Nou goed. Dat zijn idee trouwens niet het mijne. Nou, dat misschien wel, maar dat weet ik niet. Maar goed, dat kan niet, want wij behoren bij de gemeente, wij kunnen niet achterblijven. We kunnen zeggen, laat iemand achter, bijvoorbeeld Billy Graham, die leeft nog, hè. We laten Billy Graham achter en, hè? Wat zei u? Jan-Willem van der Hoeven, zei u dat? Hoor ik dat nou goed, zuster? Goed, een Jood en een Heiden, vooruit. Maar... Jammer. Dat moet uitgelegd worden. En sommigen kijken, waar heeft hij het nou over? Nou goed. Nou goed. Dat gaat dus niet, want die horen bij de gemeente, mag ik aannemen. Dus die gaan allemaal weg. Dat kan niet. Dus de enige optie die overblijft is... De enige optie die... Nee broeder, zo werkt het niet. De enige optie die overblijft is dat dus... Het gaat over overblijven. Dat twee gelovigen van voor de tijd van de gemeente. Dan gaan ze toch snel, hè? Ik vind het wel leuk, maar ik ben altijd bang dat ze nou toch de logica van het verhaal niet volgen. Het idee is namelijk dat het dus, als u mij vraagt, niks anders opziet dan dat twee gelovigen uit de dagen van voor de gemeente, dus uit oud-testamentische tijd, alsnog zullen opstaan en zullen prediken. Waarom ook niet? Het zou niet verdeerd zijn dat mensen uit de dood opstaan en daarna prediken. Zoals daar zijn de jongelingen van na in. Laatstelijk gezien in Tongeren. en begraven in Trier. Ja, nou goed. Lazarus, laatstelijk gezien in Marseille en daar begraven. Roem maar, dat zo vreemd is dat niet hoor. Toch? Waren trouwens gelovigen uit oud-testamentische tijd nog net. En ze stonden op en ze hebben gepredikt in de nieuw-testamentische bedeling vervolgens. Na de opstanding van Christus immers. Waarom nou niet? Ik bedoel, dat heeft zo zijn precedenten dus in de Bijbelse geschiedenis, in de heilsgeschiedenis. Dus waarom nou niet? En inderdaad, dat is precies wat in Openbaring uiteengezet wordt, Openbaring 11. Maar het verhaal is gewoon dat deze twee oud-testamentische gelovigen, die dus bekend zijn, vandaar mijn twee getuigen, het zijn dus twee belangrijke uit de oud-testamentische geschiedenis, bovendien als profeten genoemd, want ze zullen profeteren. Deze twee getuigen zullen dus de functie van de gemeente overnemen. Ik zei niet de positie van de gemeente, dat zei ik niet, nog niet tenminste. Ik zei ze zullen de functie van de gemeente overnemen. De functie van de gemeente in onze bedeling is wel degelijk die van pilaar en vastigheid der waarheid. Die van aan hen zijn de woorden Gods toebetrouwd, toch? Dus de functie van het bewaren van het woord Gods en het getuigen daarvan. De functie dus gewoon van het gelovige overblijfsel. Iemand moet het toch doen als wij weg zijn. Ze nemen dus gewoon de functie van de gemeente over en staan dus tot op zekere hoogte in hetzelfde ambt, als je dat een ambt mag noemen. En je moet het een ambt noemen, want het is het ambt van het priestelijke volk. Het priesterschap, het getuigen zijn, het woord gaan spreken. Hebben die nog? Nou ja, daarna is het niks moeilijks aan. Dat betekent dus dat de profetie uit het visioen uit Zacharië 4 zowel van toepassing is op de gemeente als zodanig, als op de twee getuigen die het werk van de gemeente zullen voortzetten. Tijdelijk, uiteraard, want het is een noodmaatregel. Het is een nood. Ja, dat lijkt me wel, ja. Er is nood immers. Er is behoefte aan het woord Gods. En nog iets anders is dat de prediking van het evangelie na de opname van de gemeente dus gewoon van voren af aan zou moeten beginnen. Populair gezegd, na de opname van de gemeente, de hele wereld gaat terug naar af. Het moet opnieuw beginnen. Prediking van wat de Heer tot zijn discipelen zei, was: ga heen, predik het evangelie, beginnende bij Jeruzalem, dan Samaria en tot aan de uitersten der aarde. En als straks alle gelovigen uit onze bedeling weg zijn, komen deze twee gelovigen alsnog naar de aarde, Mozes en Elia. En wat gaan ze doen? Het evangelie prediken van voren af aan. Dus, beginnende bij Jeruzalem. En dan Samaria, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Ja, ik bedoel, daar is toch niks moeilijks aan. Gewoon opnieuw beginnen bij Jeruzalem. Dat is wat je dus prompt in Openbaring leest. Nou heb ik het net eerst gelezen, dus we weten dat al. Maar wat ik u probeer te laten zien is hoe volstrekt logisch dat in elkaar zit. Ik wil niet zeggen, we hadden het zelf kunnen bedenken. Want dat is ook niet helemaal eerlijk om dat zo te stellen. Maar het scheelt toch niet veel, lijkt mij. Het is het meest voor de hand liggende wat er is. De gemeente weg, twee oud-testamentische gelovigen terug. En ze beginnen gewoon overnieuw, gelovig overblijfsel. Twee man, want je moet twee getuigen hebben minimaal. Hè? Dat weet u toch, hè? Eén is onvoldoende. We moeten twee hebben. Dat was op school ook onvoldoende, ja, twee. Nou goed, maar we moeten twee hebben. Ze beginnen het evangelie te prediken in Jeruzalem. Nou, dat is dan dat. En als er daarna meer dan twee mensen tot geloof zijn gekomen, volstrekt theoretisch, kunnen ze weer weg. Want het is alleen maar ter overbrugging. Nou, dat is wat we in Openbaring 11 ook vinden. Een zeer tijdelijk optreden. Maar dan niet totdat er twee andere gelovigen zijn. Want u en ik begrijpen natuurlijk dat in de praktijk, als twee mensen tot geloof komen van niks en ze komen tot geloof, zijn ze echt niet in staat om het evangelie te prediken. Dus het duurt wel wat langer. Nou, eenvoudig genoeg, er staat gewoon een termijn voor, namelijk 3,5 jaar. In 3,5 jaar zouden deze twee getuigen het evangelie prediken in Jeruzalem en ze zouden autoriteit hebben en een bepaalde mate van onschendbaarheid, hoewel iedereen hen wil doden. Nou, niet iedereen, maar hoewel velen hen willen doden, staat er dat dat niet kan, enzovoorts. Want zij moeten gewoon hun bediening voortzetten. God laat dat niet tegenhouden. Zo eenvoudig is dat. En dat is wat ze doen. 3,5 jaar lang. En daarna verdwijnen zij in de wolk. Welke wolk? Maar daarover hebben wij het natuurlijk weer na de pauze. Er staat dus, ik zal mijn twee getuigen geven. En deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Dat betekent dus dat hier deze profetie van Zacharia 4 wordt toegepast op deze twee getuigen. Terwijl aan de andere kant duidelijk moet zijn dat dezelfde profetie in, op een veel hogere niveau van toepassing is, zelfs op de gemeente als zodanig in onze tegenwoordige tijd. Meer kan ik er nou toch zo gauw niet van zeggen. Maar het idee blijft dat deze twee getuigen tijdelijk de tegenwoordige functie van de gemeente overnemen na de opname van de gemeente. En dat is precies waar het hier dus ook over omgaat. Eerst een uitbeelding van de opname van de gemeente. Dan wordt de scène gezet, om zo te zeggen, in Jeruzalem. En daar zijn dan deze twee getuigen die profeteren, dan wel deze twee profeten die getuigen. Hoe u het maar hebben wil. Er staat dan vervolgens van hen in vers 5. Zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden, want vuur verslindt. Vuur is trouwens ook een tong, dus ook op die wijze heeft het met verslinden te maken. Dus ook beeldspraak uiteraard. En er is ook niks moeilijks aan. Want bij andere gelegenheid vinden we hetzelfde. Vuur uit de mond. En bij nog een andere gelegenheid staat er, een zwaard zal uit zijn mond uitgaan. Dat kun je namelijk uittekenen in een visioen. In werkelijkheid drukt het altijd uit dat er woord gesproken wordt. In dit geval oordelende woorden. En populair gezegd, ik denk dat als iemand hen wil beschadigen, zeggen ze gewoon val dood. En dan vallen ze dood. Ik denk dat dat de kortste manier is om het te zeggen. Ja. Tot wel. Zoiets. Het is heel simpel. Een vuur uit hun mond. Dat wil zeggen, ze worden geoordeeld. Ze vallen dood. Dan wel, ze worden gepijnigd. Want dat staat er net verderop in het hoofdstuk. Door wat uit hun mond uitgaat. Nou, wat er uit hun mond uitgaat, is het woord. En dat is het dan. Dus een vuur zal uit hun mond uitgaan. Zij zullen hun tegenstanders vernietigen, verslaan door de adem huns monds. Dat is ook zo'n Bijbelse uitdrukking. Maar ook dat betekent nog altijd precies hetzelfde. En het is ook hetzelfde als Psalm 2. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En dat betekent dat wat hij spreekt inderdaad oordeel brengt. Maar hier wordt het toegepast uiteraard niet op de Heer Jezus zelf, maar op deze twee getuigen die zullen dat doen. Kortom, zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo, namelijk op deze wijze, gedood worden. Dat gebeurt dan ook. Deze twee getuigen spreken dus eventueel een vloek uit over degenen die hen hinderen of willen beschadigen of wellicht doden. Waarna we komen in vers 6. In vers 6 wordt beschreven wat deze twee getuigen kunnen. In werkelijkheid wordt daarmee gezegd wie zij zijn. Hebben we dat ook nog? De vraag is natuurlijk, sinds vers 3 al, wie zijn deze twee getuigen? Bovendien werd er gesuggereerd dat we ze kennen. Mijn twee getuigen en deze zijn die, enzovoorts. Nou, wie zijn het dan? Vers 6. Deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hunne profetering. Stop, Dan hebben we al één naam. Elia. En met grote stelligheid, niet alleen omdat heel de geschiedenis van Elia in, wat is het, 1 Koningen, begint met dat het niet regende 3,5 jaar. Nee, dat het niet regende. In de dagen van Elia. En het was nog precies 3,5 jaar ook. Dat staat er in het Oude Testament niet bij. Dat vind ik altijd leuk. Maar in het Nieuwe Testament zegt de Heer dat 1 keer. Lucas 4, ik weet niet zeker. Meen ik, maar dat doet er niet toe. Maar de Heer zegt het. Elia, man van gelijke beweging als wij, het regende, en hij bad en het regende niet. 3,5 jaar. En later was het de broer van de Heer Jezus, Jacobus, in de brief van Jacobus, die precies hetzelfde zegt. 3,5 jaar. Door het gebed van Elia kwam er geen regen meer. 3,5 jaar. En dat 3,5 jaar blijkt historisch niet van belang te zijn. In de historie staat het trouwens niet eens. Maar dat het Nieuwe Testament het alsnog aanvult en zegt het was 3,5 jaar, terwijl het in die schriftplaatsen geen enkele functie heeft, dat dat niettemin gebeurt, is ongetwijfeld omdat we daarmee een heel duidelijke hint krijgen naar de identiteit van in ieder geval 1 van deze 2 getuigen. 1 is Elia. Wie dan de ander is, weten we al. Nee, dat is heel gemakkelijk. Want, hoe zeg ik dat nou? Toen aan 3 van de 9 discipelen, nee, 3 van de 12 discipelen, ik was even te snel met rekenen. Toen aan 3 van de 12 discipelen, waaronder ene Jacobus, een andere was dat, maar goed. Jacobus, Johannes en Petrus. Toen aan 3 van de 12 discipelen de Heer zich vertoonde in heerlijkheid, dan wel de Heer vertoond werd in heerlijkheid, op de berg der verheerlijking, toen was er ineens bij de Heer ook Mozes en Elia, en daarna weer niet. Want het eindigt met Jezus alleen, staat er. Dat wil zeggen, daar was de Heer op het moment dat hij in verheerlijkte gedaante verscheen, verschenen ook met hem Mozes en Elia. Maar bij nader inzien zagen zij toch Jezus alleen. Leest u het maar eens na in uw eigen tijd, alstublieft. Het is toch een bekende geschiedenis. Nou, het verhaal gaat heel kort. Wat de discipelen daar te zien kregen was een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarbij Christus gezien wordt als met eer en heerlijkheid gekroond. Niet door de natuurlijke mens, niet door de wereld, zelfs niet door de vleeselijke christen. Maar wel door degene die zoeken die dingen die op de berg zijn.